We lezen 1 Korinthe 11, vers 17 tot 34. De viering van de maaltijd van de Heer. Nu ik u toch aanwijzingen geef, ik kan u niet prijzen om uw samenkomsten. Die doen meer kwaad dan goed. Om te beginnen, ik hoor dat u bij uw samenkomsten in de gemeente partijen vormt. Tot op zekere hoogte geloof ik dat ook. Het is onvermijdelijk dat er partijvorming onder u is, zodat duidelijk wordt wie van u betrouwbaar is. Alleen, u komt niet samen om de maaltijd van de Heer te vieren. Van wat u hebt meegebracht, eet u alleen zelf, zodat de een honger heeft en de ander dronken is. Soms hebt u soms geen eigen huis, waar u kunt eten en drinken? Of veracht u de gemeente van God en wilt u de armen onder u vernederen? Wat moet ik hierover zeggen? Moet ik u soms prijzen? Dat doe ik in geen geval. Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei: deze beker is het nieuwe verbond, dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. Daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen, en zijn er al velen onder u gestorven. Als we onszelf zouden toetsen, zouden we niet worden veroordeeld. Maar nu velt de Heer zijn oordeel over ons, en wijst hij ons terecht, opdat we niet samen met de wereld zullen worden veroordeeld. Daarom, broeders en zusters, wees gastvrij voor elkaar, wanneer u samenkomt voor de maaltijden. Wie honger heeft, kan beter thuis eten. Dan leiden uw samenkomsten tenminste niet tot uw veroordeling. De overige zaken zal ik regelen wanneer ik kom. We zingen gezang 346, vers 1, 2, 4, 6 en 7.
Wij gaan een begin maken aan het nadenken over het avondmaal. Het mooie is natuurlijk dat wij ons nu ook voorbereiden op het avondmaal van volgende week. Dus dan kun je dat meteen ook wat toepassen. Maar we gaan er een maand mee bezig. En vandaag gaan we luisteren naar in ieder geval een vormgeving van de instellingswoorden, zoals we die bij elke avondmaalsviering horen. Een beetje kijken naar van, wat zit daar nou achter? Hoe werkte dat nu? Waarom staan deze woorden er? En vanmiddag gaan we daar samen over praten. En dan ook een heel praktische zin van, wat zegt ons dat in ons persoonlijk geloof? In de vormgeving die wij in de kerk nastreven. Nou, alles wat daar ook maar aan de orde kan komen. Daar gaan wij nu mee bezig. Na de preek is er een moment meditatieve muziek en dan zingen wij uit de opwekkingsbundel lied 705. In februari wil ik proberen om elke keer bij onszelf te beginnen en bij onszelf weer terug te komen. En dat laatste punt, in de preken dan bedoel ik, hè? En dat bij onszelf terugkomen, dat mag dan zijn uitvloeisel hebben in het gesprek 's middags. Laten we bij onszelf beginnen. Ieder van ons, als ik zo de kring rondkijk, weet ik het van een aantal van jullie wel, van een aantal niet. Ieder van ons heeft zijn of haar eigen beleving bij het kerk zijn. Als ik zo de kring rondkijk, er zijn mensen die ik met mijn neus kan aanwijzen, die zitten echt overal in, op, onder, boven en naast. Die zijn als het ware de kerk. Je kunt de deur van de Zuiderpoort niet open doen of zij zijn er eerst. Dat soort typen. Ja, en die vind je ook in alle geledingen van de gemeente. En er zijn mensen, daar kan ik ook een paar van aanwijzen nu, die, ja, oké, goed, we komen af en toe wel naar de kerk. Dan houdt het op. Dan houdt het op. Is het een beter dan het ander? Ik ga geen oordeel uitspreken, want Jezus heeft gezegd, oordeel niet. En ik vind dat een enorme bevrijding, ik hoef het ook niet. Ik zeg het alleen maar om aan te geven dat je je eigen plek daar ongeveer tussenin kunt invullen. Waarom? Want er zijn natuurlijk ook leden van de gemeente, die zien we nooit. Maar die horen dit ook niet. Dus dan is het niet helemaal eerlijk. Ik geloof dat je je woorden moet spreken tot mensen die het horen. Dus nou, vul je eigen plek daar tussenin. Wat is de kerk voor jou? Wie ben jij voor de kerk? Hoe doe je dat? Weet je je daarin thuis? Weet je je niet thuis? Waar voel je je thuis? Waar weet je je niet thuis? En zo kan iedereen zijn of haar eigen plek wel inschatten. Wat is de relevantie van het kerk zijn voor jou in deze tijd? Nou weet ik dat kerk en geloof en God, kerk en geloof, niet samenvallen. Ik ken ook mensen die heel actief bij Bijbel en gebed leven, maar niet lid zijn van een kerk. Sterker nog, die ook nooit naar een kerk gaan. Dus dat kan, dat gebeurt. Maar de eerlijkheidsgebieden zeggen dat meestal de naam van God verbonden raakt met de kerk, met de geloofsgemeenschap. Met wat wij hier doen. Ik denk dat we ons dat ook wel bewust zijn, maar dat we ons dat wat meer bewust zouden mogen zijn. Dat wat mensen bindt aan God ook te maken heeft met wat jij en ik doen. Met die mens in de gemeente, noem het verder maar. Het valt niet samen. Het is niet zo dat je lid van een kerk moet zijn om kind van God te zijn. En toch, het raakt elkaar wel zo dat mensen die afhaken bij geloof en God niet zelden ook woorden hebben over ons als kerk. Hoe wij de dingen doen of niet doen. En dan helpt het ook vaak niet om tegen die mensen te zeggen, ja, maar je zat zelf ook niet midden in die gemeente. Nee, dat is wel zo, en ik kwam ook wel, en de preken spraken me ook wel aan, maar krijg je dan, en dan komt het, ja, langzaam wegdwalen bij het geloof aan de orde. Waarom zeg ik dit? Waarom begin ik zo? We komen aan het eind van de preek, kom ik er weer op terug. Realiseer je eens dat wij op een bepaalde manier kerk zijn. We gaan eerst maar eens naar Korinthe kijken, want Paulus, die is nogal radicaal als hij die gemeente toespreekt. Hij zegt, wat jullie doen is niet de maaltijd van de Heer. Dat ga ik jullie eerst voorstellen. Wat doen ze dan? Nou, in de eerste plaats in Korinthe, 2000 jaar terug zo'n beetje, in Korinthe kwamen de mensen die pas tot geloof waren gekomen, die kwamen elke dag waarschijnlijk, dat weten we niet helemaal zeker, maar elke dag kwamen ze samen om te eten. En dat wil zeggen, die gemeente, dat weten we dan wel, die bestond uit rijk en arm, uit Jood en Griek, uit de hele schakering van die havenstad, van die gemeenschap daar, die zat in die kerk. Maar dat betekende dus ook dat er bijvoorbeeld rijke reders zaten, die hoefden overdag niet meer te werken, daar hadden ze hun mensen voor. Die waren ook tot geloof, of de redersvrouwen met name, vandaar die hoofdtooi, dat moet je maar eens nalezen, maar die redersvrouwen, die zaten daar ook. En die kwamen voor de maaltijd naar de gemeente van Jezus Christus. En het was een beetje gebruik dat je dan meenam wat je in de koelkast had staan. Of wat je net bij de Albert Heijn had gehaald. Dus de rijken, die namen hun eigen eten mee. Die hadden het niet zo nodig om langs de Lidl of dergelijke te gaan. Maar die konden inderdaad bij de duurdere winkels konden ze hun dingen doen. En die kwamen ook voor het zonsondergang kwamen ze in de gemeente. Nou, dat kon in een huis zijn of in een gemeenschapsruimte, dat maakt niet zoveel uit. De armen, de slaven, de arbeiders, ja, die moesten natuurlijk tot zonsondergang, werd er daar gewerkt. En die hadden natuurlijk minder om mee te nemen. Die hadden misschien nog een kruik water en een stuk oud brood. En dan hield het wel op. En die kwamen dus ook wat later in die gemeente, want die moesten eerst hun werktijd afmaken. Wat gebeurde er nou? Paulus die schrijft, we hebben net gelezen. Sommigen van jullie nemen je eten mee en eten dat ook op. Je eigen deel eet je op. Zodat aan het eind van de rit, aan het eind van de maaltijd, de een dronken is en de ander honger heeft. Dat kun je nu begrijpen. De mensen die met rijke gaven in die gemeente kwamen, een kruik wijn erbij en noem het verder maar op, die bleven niet wachten op de mensen die later kwamen, maar die aten en dronken alvast en tegen de tijd dat de mensen die later kwamen, die het dus ook harder nodig hadden, want die hadden minder, die mochten blij zijn dat ze niet van honger stierven, maar die hadden ook niks meer, want de groeggemeente had de boel al opgegeten, dus wat ze hadden, die armen, dat was datgene wat ze hadden meegenomen. Een homp brood en een kruik met water. En dan was het. Dus de een hongerig en de ander dronken. Nou, dan krijg je ook de conclusie. Dus is het ook heel logisch dat niet weinigen onder jullie ziek zijn en dat er niet weinigen overlijden? Dan denk je bij, ja, ik heb ooit een keer een uitleg gehoord van dat was de straf van God. Ja, dat kan. Maar als jij je elke dag, excusez-le-mo, vol zit te vreten en zit te bezatten, dat is niet goed voor je gezondheid. Maar als je elke dag ook heel hard moet werken en alleen maar een homp brood en een beetje water hebt, is ook niet goed voor je gezondheid. Dus dat er niet weinigen ziek zijn, is heel logisch in het gedrag wat je tentoonspreidt. Maar daar gaat het nou even niet om. Het gaat erom dat Paulus tegen die gemeente zegt, minachten jullie zozeer de gemeente van Jezus Christus. Want wat jullie doen is niet de maaltijd van de Heer. Nou, hij heeft een paar praktische dingen, die laat ik even zitten, hè, van dat je thuis moet eten en dan moet het verder maar op. Laat ik even zitten, maar ik wil hier de kern leggen. Wat jullie doen, en dan komen we straks ook bij onszelf terug. Wat jullie doen is niet de maaltijd van de Heer. Dus met andere woorden, wat jullie als gemeente van Jezus Christus doen, is niet wat Jezus Christus doet. En dan vertelt hij, wat deed Jezus Christus? Nou, zegt hij, dat heb ik natuurlijk ook maar bij overlevering ontvangen. Hè? Dan krijg je dus die bekende woorden die wij bij het avondmaal gebruiken. Hij zegt, want in de nacht dat Jezus verraden werd, nam hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Nou zijn dat woorden waar in de theologie ontzettend veel ruzie over is gemaakt. Ik pak er één betekenis uit. Zonder daarmee te zeggen dat andere betekenissen niet kunnen. Laat het even duidelijk. Maar eentje pak ik eruit, omdat Paulus hem in 1 Korinthe op dit moment citeert. Wat zegt Jezus? Jezus die pakt een brood, die breekt het, die geeft het, dus die deelt het uit en zegt, dit is mijn lichaam voor jou. Doe dit, zo dikwijls als je het tot mijn gedachtenis. Wat zegt Jezus daar? Jezus die geeft ons, hè, maken we even van ons hier in de kerk en thuis, hè, u doet ook mee thuis. Wij maken onszelf even de apostelen, de discipelen. En Jezus die zegt, dit is mijn lichaam. Hij geeft ons dus iets. Wat geeft hij ons? Hij geeft ons zijn lichaam. Dat is wel duidelijk. In de zin van dat wij als christelijke kerk geloven dat hij zijn lichaam aan het kruis gegeven heeft. Maar is dat nou op dat moment de bedoeling van zijn woorden? Want hij verdeelt zijn lichaam niet. Hij ligt met dat lichaam aan de tafel. Heel praktisch, als die discipelen dat moeten hebben kunnen begrijpen. Mooie zin trouwens, moeten hebben kunnen begrijpen. Maar heel praktisch betekent dat Jezus niet op dat moment meteen aan zijn eigen vlees en bloed, voor de mensen thuis, ik wijs naar mijn eigen lichaam, dat hij dat niet bedoelt, maar dat hij onze kant op kijkt. Dit is wat ik je geef. Mijn lichaam, wat geeft Jezus ons? Hij geeft ons de verbondenheid in zijn liefde. Even rusten, kijk of je die pakken kan. Hij zegt dus tegen die discipelen, mijn gave aan jullie is dat je lichaam van Christus bent. Dat is niet wat jij moet doen. Dat is niet gedwongen. Het is mijn gave aan jullie. Meervoud. Dit is mijn lichaam voor jullie. Dit is wat ik jullie geef. Gemeente, lichaam van Jezus Christus zijn. Dan kun je ook begrijpen dat Jezus er meteen achteraan zegt, doe dit tot mijn gedachtenis. Want wat is gedenken in het Oude Testament, en Jezus gebruikte oud-testamentische woorden, gedenken is terugdenken aan door het opnieuw te doen. Dus met andere woorden, als wij Jezus Christus, zijn kruisdood en zijn opstanding gedenken, dan doen we dat door het opnieuw te doen. Hoe doen wij de dood van Jezus Christus en zijn opstanding opnieuw? Door ons te delen. Want wij hebben in geloof geleerd dat als je deelt met de ander, dat het leven wordt gewonnen. Wie zijn leven verliezen wil om mij en het wil, die zal het vinden. Wie zijn leven zal willen behouden, en dan maak ik het gebaar van naar mezelf toetrekken, die zal het verliezen. Dus Jezus dood gedenken, ja, verkondig de dood des Heren totdat hij komt. Hè, dat zijn ook die woorden, er was een vraag over in de voorbereiding. Wat betekent dat dan nu? Nou, dat betekent praktisch, want de vraag die leidde ook een beetje van, waarom zeg je dat? Nou, het is een bijbeltekst, maar waarom zeg je dat bij het avondmaal? Want het gaat toch ook om de opstanding en het leven? Ja, dat is zo. Maar wat Jezus op dit moment zegt is, jullie zijn het lichaam van Christus op aarde. Dat is wat ik je geef, om lichaam van Christus op aarde te zijn. Om liefdesgemeenschap te zijn in een complete maatschappij waar iedereen het zijne neemt en de ander laat verhongeren. Daar middenin geef ik jullie mijn lichaam. Jullie mogen er deel van zijn. Je mag ervan genieten. Je mag er voluit in leven. Dit is mijn lichaam voor u. Doe dit tot mijn gedachtenis. Dus dat jullie steeds in wat je doet, laat zien in wie je gelooft. In Jezus Christus, de gestorvene en opgestane Heer en Heiland. En wat geloven we dan? Dat door te delen het leven wordt gewonnen. En niet door voor onszelf te houden. Kijk, als je dan kijkt naar de gemeente van Korinthe, dan snappen we opeens dat Paulus die woorden gebruikt om de praktijk in Korinthe aan de kaak te stellen. Want Paulus die zegt dan, dus wat jullie doen is niet de maaltijd van de Heer, want jullie delen niet. Als jullie een maaltijd hebben, is de een dronken en de ander hongerig. Dat is niet de maaltijd van de Heer. En dus is het ook logisch dat als jullie de gave van Jezus Christus niet beseffen, dat er niet weinigen ziek zijn onder jullie. Hart- en vaatziekte, Korsakoff-syndroom, noem het verder maar op, of uithongering en vitaminetekort. Logisch dat dat niet gebeurt. Zeg maar, of minachten jullie zozeer de gemeente? De koppeling maakt Paulus, hè? Lichaam en gemeente. Minachten jullie zo de gemeente van Jezus? Zo zijn gaven? En dan komen die woorden ook van pas. En die wil ik toch even aanhalen. Het is dat hij zegt van, moet je luisteren. Wie het lichaam niet onderscheidt, bezondigt zich aan het lichaam. Zal zich bezondigen. Dat is in de geschiedenis ook een vreselijk zwaar woord geweest voor heel veel mensen. Vier ik wel op waardige wijze het avondmaal? Lieve gemeente, dat is de bedoeling helemaal niet. De bedoeling is in de richting van Korinthe, dat als de een zich bezat en de ander honger lijdt, dat er mensen zijn die zich bezondigen aan de gemeente. Ze komen wel samen in de gemeente. Het is mooie bla bla van wij geloven in het volbrachte werk van Jezus Christus. Maar ondertussen laten we elkaar sterven van de honger. Dat is bezondigen aan het lichaam van Christus. Want je bezondigt je aan de gemeente van Jezus Christus. Dat is de bedoeling. En Paulus zegt dus heel praktisch erbij, als je dat nou in je hebt, dat je niet tot 9 uur kunt wachten totdat de slaven er ook zijn. Als je dus honger hebt, eet dan eerst thuis even wat. Maar laat binnen die maaltijd van de gemeente, laat daar de geest van Jezus Christus, in wie jullie geloven, die voor jou is gestorven, wiens dood en opstanding jullie gedenken, laat die geest van Jezus Christus jullie gemeente zijn. Dat is de gave van Jezus Christus in de nacht dat hij verraden werd aan jullie. De rest, zegt Paulus, dat regel ik wel als ik kom. Dus daar gaan we andere keren op verder. Terug naar ons. Wij ervaren op allemaal verschillende manieren de kerk. Moet gezegd, tegenwoordig hebben wij een probleem met de kerk. Omdat wij namelijk heel sterk denken aan van het spreekt mij niet aan. Deze week weer een paar gesprekken van ja, ik vind het geweldig om samen de Bijbel te lezen. Ik vind het geweldig om naar zo'n preek te luisteren. Maar de rest van de dienst, dat spreekt mij niet aan. Dan maakt het geen moer uit wie je spreekt hoor, want we hebben allemaal wel onderdeeltjes die ons wel en niet aanspreken. Maar ik vind het een rare gedachtegang. Ik vind het vreemd. Waarom? Omdat namelijk de gemeente van Jezus Christus een gave aan jou is. Aan ons. Het is een gave. Het is de Heiland die het je geeft. Stel je nou eens voor, hè, dat wij deze praktijk die Paulus bedoelt, zouden gaan uitoefenen in de gemeente. Dat wil zeggen dat wij niet meer gaan denken in de zin van dit spreekt mij wel aan of hier kan ik wel mee door de bocht. Maar dat wij tegen de ander zouden zeggen dit geef ik aan jou. Dus voor de mensen thuis, ik maak nu het gebaar van mij af, hè. Dit geef ik aan jou. Dus wie hier ook staat, A, B, C, D, weet ik wie, dat ik iets heb gekregen en ik geef dat aan die ander. Dat betekent, als wij bijvoorbeeld volgende week avondmaal vieren, ja, we hebben dan, sommige kerken hebben dan de gewoonte dat als je het brood doorgeeft, dat je tegen die ander zegt, dit is het lichaam van Christus voor jou. Dat vind ik een wat verwarrende zinsnede op dit moment. In het kader van de preek zou ik me kunnen voorstellen dat je volgende week tegen degene die naast je zit zegt, dit mag ik aan jou geven. Dit is wat ik heb, een schaal met brood, ik mag het aan jou geven. Alsjeblieft, jij hoort erbij. Jij bent ook deel van de gemeente van Jezus Christus. Ik mag ook een stukje eraf pakken hoor. Dat mag wel. En dat doe ik ook. Maar ik geef het aan jou. En zo ga je. Jij hoort. En dan zie je dat zo die kring. Ik geef het ook aan jou. Ik geef het ook aan jou. Dat zodra jij iemand naast je ziet staan. Die honger heeft. Of verdriet. Of blijdschap. Dat je die ander ook met de geest van Christus in oog en hart kunt zien. En kunt zeggen. Ja, jij hoort er ook bij. Jij hoort er ook bij. En al wat je tekort komt, zal ik aanvullen. Dat is de geest van Christus. Waarom? Omdat hij zijn leven aan het kruis voor ons gaf. Hij keek ons aan en zei tegen ons, jij hoort er ook bij. In de vergeving van je zonde, in de vergeving van je schuld, jij hoort er ook bij. Ik geef mijzelf aan jou. Dit is mijn lichaam voor jou. Met ons aan ons de oproep om dat ook te doen, totdat hij komt. Dus met andere woorden, iedere keer weer lichaam van Christus zijn en aan de ander geven wat hij nodig heeft. Oma, gaat die ander dan meteen zeggen, en ik wil dit en ik wil dat. Nee, 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 want die ander, door de geest van Christus geleerd, kijkt weer een plaatsje verder en zegt, oh, dan geef ik dit aan jou. Zo gemeente van Jezus Christus zijn. Helemaal terug naar het begin. Kerkervaring en godservaring. Ik weet dat het niet hetzelfde is. Ik weet dat je er geen isgelijkteken tussen kunt zetten. Dat alles wat de kerk doet, dat je dat meteen op Gods konto moet schrijven en andersom. Ik weet ook dat er mensen zijn die God kennen zonder kerk. Absoluut. Maar ik geloof ook dat wat Jezus in de nacht dat hij verraden werd zei, dit is mijn lichaam voor jullie, dat hij daarmee zeker ook bedoelde dat er een kring zou zijn, een lichaam van Jezus Christus, waarin God te ontmoeten is, te aanbidden, te prijzen, waar klachten naar boven kunnen komen en waar wij tegen elkaar mogen zeggen, dit is wat ik aan jou geef, want jij hoort er ook bij. Amen.